Welkom bij Radio Maria. Hoofdstuk 7. Kohala Hamakua, 1865-1868. Missionaris ontdekkingsreiziger. Damiaan wilde niet in Hilo blijven talmen, want 2 februari, lichtmis, en de 6e verjaardag van zijn intrede in het klooster van Leuven, was de perfecte dag om Makua te worden van een nieuwe parochie. En Makua betekent vader, katholieke priester of God. Hij plande goed, want op een andere verjaardag, die van zijn landing op Sint-Jozef, wilde hij zijn officiële intrede in de hoofdstad van zijn district, Kohala City, maken. Hij had er een echte pastorie, met een leefkamer en 2 slaapkamers, waarvan er 1 verhuurd was aan de onderwijzer. Rond de rieten woning liep een overschaduwde lanai. En een lanai is een overdekt terras. Zijn voorganger had er een mooie kerk met 2 torens gebouwd. De 3 altaren en de luchters met de houten bloemen waren de trots van het eiland. In het gehucht waar hem tijdens zijn eerste bezoek onderdak was geweigerd, werd hij nu hartelijk ontvangen. Dat lag niet aan Damiaan, maar aan de gewijzigde politiek van het hoofdkwartier in het Amerikaanse Boston, die de Hawaïaanse protestantse kerk onafhankelijk had verklaard. De predikant kreeg geen geld meer, maar moest een maandelijkse tol heffen. Het resultaat laat zich raden. De bevolking keerde zich tegen hem. De chef was nu zelfs bereid om iedereen die zich tot het katholicisme wou bekeren, te steunen. Damiaan vroeg alle aspirantbekeerlingen om 2 maal per dag een boekje te lezen of te laten voorlezen. Wie dit stipt opvolgde, zou hij bij zijn terugkeer dopen. Hij verloor wel veel tijd met reizen. Aanvankelijk kostte het hem 6 weken en na verloop van tijd nog een maand om al zijn parochies aan te doen. Hij nam daarna enkele dagen vrij in Hilo of Kailua om zijn maandelijkse biechtplicht te vervullen en problemen door te nemen vooraleer de volgende ronde aan te vangen. Op een dag vroeg een Hawaïaan hem waar zijn huis was. Damiaan wees naar zijn paard. En dat paard bracht hem naar een dorp waar men speciaal voor hem een feestmaal had bereid. De luau, zo noemde men dat feest, was overvloedig. Er was ruim pooi en de opihi-weekdieren waren vers. Damiaan at rauwe babykrab en proefde van de gestroomde zeevis in taro-bladeren. Zijn lievelingsgerecht was echter een vleesschotel. Met zijn 2 vingers nam hij telkens weer een nieuw stuk en zei vol waardering: "Oh no, lekker." Het was prettig de vreugde in de ogen van de mensen te zien. Tot zijn spijt was het vlees al snel op. Hij vroeg of er nog was. De gastheer ging kijken en kwam terug met een gekookte hondenkop. Even moest Damiaan kokhalzen. De maaltijd, zo vriendelijk aangeboden, was geen valstrik. Zou hij, zoals Clément, vluchten, dan zou het dorp hem uitlachen. Hij gunde hun deze gemakkelijke overwinning. Snel denken was de boodschap. In Tremelo had hij paard gegeten. Zijn paard was zijn huis, Zijn paard was zijn gezel. Dus glimlachte hij en zei dat de hond lekker was. Mahalo, dank u. De mensen besloten dat Kamiano een tikje Kanaka was. Kanaka, een van hen. Hij kreeg een kans. Damian wilde ook iedereen een kans geven. In de haast onbereikbare vallei Waimanu leefde een kleine katholieke gemeenschap. Hij wilde hen bezoeken. Parochianen beschreven hem de reisweg. Hij moest eerst rijden naar de vallei Waipio, waar een gids hem zou opwachten. Hij kon zijn paard in het dorp Naipopo achterlaten, vlak bij de Hilawe-waterval. Te voet moest hij dan de steile bergwand op. Boven liep het pad door een dicht woud en hij zou 10 enge valleien in en uit moeten klimmen. De protestantse predikant deed het in 2 uur tijd. Damian wilde de man, die zijn vader had kunnen zijn, kost wat kost verslaan. Hij zwaaide een zak met een misboek, de kerkgewaden, een kelk, de pateen en een heilige steen, een brievier en wat persoonlijke spullen over de schouder en volgde de jonge, gespierde gids. Ze stapte goed door en deden de 10 engten in 3 kwartier. Damian was trots op zijn prestatie, maar de gids wees naar een haast 600 meter hoge rotsmuur die recht in zee neerstortte. Onderaan lagen rotsblokken. Daarover moesten ze klimmen om bij de vallei te geraken. Zware golven sloegen tegen de klip. In geen jaren had een katholieke priester Waimanu bezocht. Damian bleef er te lang hangen, ondanks de voortdurende waarschuwingen van de gids voor de stijgende wind. Uiteindelijk was hij klaar voor de terugtocht. Hij keek vreemd op toen de dorpelingen mee wilden om hem de weg te tonen. Het was toch eenvoudig? Het was toch eenvoudig? De klippenwand en de 10 valleien? Al gauw zag hij zijn vergissing in. De golven sloegen over de opeengestapelde rotsblokken en ze moesten als het ware en op adem te komen. De 10 valleien waren opnieuw geen probleem. Moe en tevreden sprong Damian in Waipio op zijn paard en reed naar de volgende parochie. Hij had de predikant. In de boot te stappen, zei hij een akte van berouw. Hij wilde meer roeien en niet zitten brevieren zoals de meeste priesters deden. Damian duwde de boot mee van het strand. Ze peddelde krachtig tegen de onderstroom in naar het rif dat ze vlot namen. Eens op zee was het aangenaam varen. Tot een man schreeuwde: Pilikia Kaku, gevaar, gebroken. Een ongewone golf kwam aanrollen en bonkte op de lange prauw in. Die keerde om en iedereen en alles lag in het water. Damian kon nog net zijn zak grijpen en zwom naar de boot. Met z'n allen trachten ze het logge ding te draaien, maar slaagden er niet in. Het enige wat ze konden doen was aan de boot hangen en al duwend terug naar de kust zwemmen. Als ze moe waren, konden ze op het schip klimmen. Damian dacht aan haaien, maar de roeiers verzekerden hem dat hun Oumakua, hun totem, precies de haai was. Ze liepen geen gevaar. Integendeel, haaien zouden hem beschermen. Damian kon op dat ogenblik geen discussie beginnen, want hij moest zijn krachten sparen tot aan het rif waar ze overheen moesten geraken. Het lukte hen en op de kust vielen ze met z'n allen doodmoe op de grond. Pas toen hun hartslag minderde, kon Damiaan de stand van zaken opnemen. Alles zat nog in zijn zak, maar zijn brevier was doornat. Hij legde het in de zon te drogen. Damiaan vroeg de Kanaka, de inboorlingen dus, samen met hem God te danken, wat ze ook deden. In hun hart hadden ze al hetzelfde ritueel voor de haaien vervuld. Zijn tweede poging om de vallei te bereiken ging over land. Hij besefte dat de zee in de winter te hoog stond. Als hij met de prauw wilde gaan, moest hij op de zomer wachten. 2 dagen stapte hij langs smalle paden, maar het loonde. Hij kwam net op tijd om een stervend kind te dopen. Damiaan was een soort ontdekkingsreiziger. In plaats van een sextant en kompas droeg hij een gewijde steen mee, die hij op alle plaatsen kon neerzetten. Een rotsblok, een koffer op tafel, werd een altaar. Problemen maakte hij dagelijks mee en soms was hij de wanhoop nabij. Wayapuka lag in het dichte regenwoud. Op een dag was hij de weg kwijt. Het was slecht weer. Regen viel in harde vlagen neer en het was vroeg donker. Door de wolken en mistvlagen was het moeilijk om herkenningstekens te vinden. Hij moest ergens het kleine rotsmassief of de hoge ohiaboom gemist hebben en stapte van zijn muilezel af om zijn aantekeningen te bekijken in zijn kleine zwarte boekje. Bij het uitstappen glipte het leidsel door zijn natte vingers en de muilezel rende weg. Damiaan riep, brulde, beval het dier terug te keren. Tevergeefs. Hij kon niet anders dan te voet verder gaan, zonder bagage, zonder te weten waarheen. Toen hij een overhangende rots zag, ging hij eronder zitten om te schuilen. Hij had honger, had het koud, was doornat en de harde grond prikte in zijn lichaam. De nacht viel en Damiaan sloot de ogen. Toen blafte een hond. Hij meende waanvoorstellingen te hebben, maar het dier blafte opnieuw. Hij stond op, volgde het geluid en vond een hut in een laag. De bewoners in hun hut nodigden de doorweekte priester uit en gaven hem te eten en te drinken. Ze bezorgden hem een slaapmat en een deken. De volgende morgen scheen de zon. Damiaan stond vertrekkers klaar en zijn gastfamilie had hem de weg naar het dorp beschreven. Toen hij afscheid nam, stapte de muilezel met de bagage op de rug het laag in. Het dier balkte. Hij was in Kohaha. Op een nacht maakte een krachtige stoot hem wakker. De klokken in de toren luidden. Er klonken paniekkreten. Damiaan liep naar buiten. Hij ging bij de andere mensen staan. Ver van bomen, van huizen en van alles wat kon neervallen. In de kerk weerklonk een harde smak. De volgende dag toonde de stad de ravage. Houten huizen lagen plat, bomen waren omgevallen. Verwoesting alom, al had de Kalahikiola-kerk van predikant Ilaya Bond nauwelijks schade geleden. Alleen de schuifdeur klemde wat. De Amerikaanse missionaris maakte er zich niet druk om. Hij moest al zijn energie richten op de opbouw van een suikerrietplantage met raffinaderij. Dit belangrijke project had hij opgezet met de factorij Castle & Cook. Bond was streng voor zijn werklui. Ze moesten op zondag naar de dienst, mochten geen bloemenkans dragen, zich niet bedrinken, niet vloeken, hun vrouw niet slaan, niet roddelen of ruzie maken. Dit reglement verzwakte al snel tot leefbare normen. Zich gedragen was, als dus Bond, een kleine maar redelijke dankbetuiging voor de kans die hij hen gaf op werk in eigen streek. De mensen hoefden niet meer in de bossen te trekken om de kapokachtige vrucht van de varenboom te plukken. Vulsel voor matrassen of kussens. Hele families waren dagenlang aan het plukken in het ongezonde woud. En dat bracht niet eens genoeg op om eten te kopen. In januari, toen Damiaan op bezoek was in de parochie, die toen nog aan Clément toebehoorde, werd de eerste suiker geraffineerd door machines die uit Glasgow waren geïmporteerd. Damiaan saboteerde dit plan, volgens Bond. De Portugese opzieners verlieten als eerste de protestantse kerk om terug te keren naar de godsdienst die ze thuis beleden hadden. Spanjaarden en Noord-Amerikaanse indianen waren de volgende. De cowboys introduceerden hun flamboyante levensstijl in Damiaans kerk. Ze vielen op met hun rode bandana's, hoeden met slappe rand, en losse rijbroeken die strak waren toegeregen op de kuiten. Hymnen werden met de braguinha, de gitaar met 6 snaren, begeleid. Daarop liepen alle Hawaïanen over.
Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern. Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern. Das muss ein schlechter Müller sein, dem niemals fiel das Wandern ein. Das Wandern, das Wandern, das Wandern, das Wandern. Vom Wasser haben wir es gelernt, vom Wasser. Vom Wasser haben wir es gelernt, vom Wasser. Das hat nicht Rast bei Tag und Nacht, die stets auf Wanderschaft bedacht. Das Wasser, das Wasser, das Wasser, das Wasser. Das sehen wir auch den Rädern ab, den Rädern. Das sehen wir auch den Rädern ab, den Rädern. Die gar nicht gerne stille stehen, die sich mein Tag nicht müde drehen. Die Räder, die Räder, die Räder, die Räder. Die Steine, selbst so schwer sie sind, die Steine. Die Steine, selbst so schwer sie sind, die Steine. Sie tanzen mit den Motorrein und wollen gar noch schneller sein. Die Steine, die Steine, die Steine, die Steine. O Wandern, Wandern, meine Lust, o Wandern. O Wandern, Wandern, meine Lust, o Wandern. Herr Meister und Frau Meisterin, lass mich in Frieden weiterziehen und wandern und wandern und wandern und wandern.
Pleiten voor kerken en kapellen. Damiaan had verschillende vaste parochies. In de zomer van 1865 wist hij zeker dat hij een kapel nodig had in de veehaven Kawahae-Uka. Er woonden katholieke Paniolo's, dat zijn Mexicaanse veedrijvers. Ze oefenden een gevaarlijk beroep uit, half wilde runderen van de ruwe berghelling van de hoogvlakten van Waimea naar de kust drijven en in boten hijsen. Was geen sinecure. De mensen verdienden een kapel. Maar er was meer. Ilaya Bond, Damiaans grootste protestantse tegenstander, had een prachtige kapel vlakbij het strand, achter de rij wuivende palmbomen. Damiaan wilde een mooiere en grotere kapel, die even hoog, zo niet hoger zou zijn dan de Pucuola Heiau, die zich daar bevond, dat dus de Hawaïaanse Oud-Hawaïaanse tempel. De offertempel was relatief nieuw. Kamehameha de Grote had hem laten oprichten als dank aan de oorlogsgod Kukailimoku voor zijn overwinningen. Er zou een geheime gang bestaan die de tempel verbond met een andere tempel die deels onder water lag. Die plaats was gewijd aan de haaiengoden. En tot in het begin van de 19e eeuw werden er mensenoffers gebracht. De slachtoffers werden op een soort stenen stoel gebonden en verdronken bij vloed. Daarna fraten de roofvissen het lijk op. Bij zonsopgang en ondergang kon je de staartvinnen van de haaien zien cirkelen. Damiaan vond het perfecte stuk grond. Voor eerst was het voor reizigers, van waar ze ook kwamen, meer dan zichtbaar. Daarboven liep er een stroompje door het terrein dat nooit uitdroogde, werd hem gezegd. Als hij een platform zou bouwen, zou de top van de heuvel breed genoeg zijn voor een kleine kerk. Rond de kerk kon hij een moestuin aanleggen. De opbrengst kon hij aan de twee kloosters in Honolulu verkopen om zo iets extra's te verdienen. Een negatief punt was de steile klim. Al het materiaal zou de heuvel opgesleept moeten worden. Negatief was ook dat de grond toebehoorde aan prinses Liliuokalani, die met de Amerikaan John Dominis was getrouwd. Haar man was gouverneur van het eiland Oahu en beide waren protestant. Ze had het land al verhuurd aan een maatschappij, maar Damiaan hoopte dat de bisschop haar kon bewijzen dat de katholieke Hawaïanen van Kauaihae een kerk nodig hadden. Joachim Nako was een goed voorbeeld. Die had als kind nog een steen naar de tempel gedragen. Elke Hawaïaan moest dat toen doen ter ere van Kamehameha's oorlogsgod. Nu was Joachim katholiek en wilde hij graag een plank dragen naar de kerk. Het was al avond toen hij klaar was. Hij zette de doos met schrijfgerief en de paar brieven die hij van thuis gekregen had onder zijn vouwbed en wandelde naar het strand. Hij hield van de zonsondergang aan zee, genoot van die ultieme explosie van licht. Terug in de hut wou hij bij het lamplicht de brieven van Pauline doorlezen, maar de doos was verdwenen. Hij zocht de kleine kamer snel af. Koma, de man die hem in dat deel van zijn parochie hielp met klusjes, hoorde hem sakkeren en kwam aangelopen. De doos bleef onzichtbaar. De volgende ochtend vond Koma de brieven in een bosje. De officiële versie zei dat een hond de doos had gepikt en weggemaakt. Hawaïanen dachten daar anders over. Soms verdween iets van een persoon voor enkele uren. Nadat hij zijn eigendom had teruggekregen, werd hij ziek, kwijnde weg en stierf. Die nacht waren er schimmen op de Heiau gesignaleerd. En de Heiau is de Oud-Hawaïaanse tempel. Hè? Na een nieuwe ronde van een maand door zijn district vond Damiaan een negatief antwoord van de provinciaal. Er was geen geld voor kerken. Damiaan boekte meteen een overtocht op een boot naar Honolulu. Hij had geluk. De zeilboot die aan de suikerrietplantages van Ilaya Bond behoorde, had een plaats vrij en zou de volgende dag al vertrekken. In Honolulu bepleitte Damiaan zijn zaak met aandrang. En hij voegde er meteen een tweede project bij. Waipio was een schitterend mooie vallei aan de vochtige kant van het eiland. Je moest een haast 600 meter hoge klippenmuur afdalen als je in de hoorn des overvloeds die Waipio was, wilde geraken. De vallei sprankelde van de watervallen, terwijl de meanderende Waipio-stroom, de naam betekende kronkelend water, het ritmische geklater herhaalde. Door die waterrijkdom was de vallei een groot, ondergelopen taroveld. Waipio leek paradijselijk, maar juist hier werden de eerste mensenoffers gebracht. De chef kookte zijn vijand in een imu-oven. En een imu-oven is een oven in de grond gemaakt. En diende de resten op aan de goden in de heiau. Ook in Waipio bevond zich de toegang tot de onderwereld. Niet ver van het strand lag een put die Kapaheo heette. Wie daarin afdaalde, kwam in een dorgeestenland terecht, waar alleen salamanders en vlinders leefden. 'S Nachts paradeerden de geesten onder leiding van de legendarische koning Milu nog altijd door de vallei. Wie zich op hun weg durfde te begeven, stierf. Achter in de vallei vorkte het dal open in twee geulen. En daar zouden de beenderen van de chefs liggen. Er waren nog legendes en de Ikahuna Ana Ana, die daar woonden, en dat zijn de Hawaïaanse priesters, bleek een grote negatieve kracht te hebben. Damiaan gebruikte deze argumenten om uit te leggen dat hij een kerk nodig had. Hij kon timmeren, niet goed, maar hij trok zich uit de slag. Hij schatte dat de twee kapellen elk 1500 frank zouden kosten. Meer vroeg hij niet. Modest noemde hem een vir desideriorum, een veeleisend man. De missie had de 3000 frank niet. Damiaan verbeterde hem. Eigenlijk was 2800 frank genoeg, want hij kon 200 frank van zijn eigen salaris sparen. Zijn paard liet hij zowat overal grazen en de Hawaïanen zorgden voor zijn levensonderhoud. Om van Damiaan af te geraken, zei Modest dat hij de zaak eerst wilde bespreken met monseigneur, terwijl Damiaan uitrustte in Honolulu. Tijd zou raad brengen. Maar tijd en rust waren begrippen die de vuster niet kende. Hij zou de volgende morgen vertrekken en zeker niet enkele weken in Honolulu blijven, ook al had hij graag de jaarlijkse retraite bijgewoond. Zijn mensen hadden hem nodig. Begreep Modest dan niet dat zij het moeilijk hadden? De suikerprijs was ingestort sinds het einde van de Amerikaanse burgeroorlog. De noordelijke staten kochten weer bij de zuidelijke. Plantages ontsloegen mensen met tientallen. En toch wilden die hun werkkracht en het beetje geld dat ze hadden aan hun kerk geven. Bisschop Maigret luisterde wel. Katholicisme zat in de lift nu het er naar uitzag dat de jonge prins Albert, de woelige puber die Damiaan les had gegeven, Kamehameha de Vijfde zou opvolgen. De koning scheen niet aan huwen te denken en er was geen andere mannelijke afstammeling van Kamehameha de Derde. Alles wel beschouwd mocht Damiaan zijn kapelle hebben. En hij kreeg zelfs een broeder, gespecialiseerd in timmerwerk, toegewezen.
Ik hoort een bächlein rauschen, wohl aus dem Felsenquell. Hinab zum Tale rauschen, so frisch und wunderhell. Ich weiß nicht, wie mir wurde, nicht wer den Rat mir gab. Ich musste auch hinunter mit meinem Wanderstab. Ich musste auch hinunter mit meinem Wanderstab. Hinunter und immer weiter und immer dem Bache nach. Und immer frischer rauschte und immer heller der Bach. Und immer frischer rauschte und immer heller der Bach. Sprich, wohin, wohin, sprich, wohin? Du hast mit deinem Rauschen mir ganz berauscht den Sinn. Du hast mit deinem Rauschen mir ganz berauscht den Sinn. Was sag ich denn vom Rauschen? Das kann kein Rauschen sein. Wir singen wohl die Nixen tief unten ihren Rhein. Wir singen wohl die Nixen tief unten ihren Rhein. Lass singen, Gesell, lass rauschen und wandre fröhlich nach. Es gehen ja Mühlenräder in jedem klaren Bach. Es gehen ja Mühlenräder in jedem klaren Bach. Lass singen, Gesell, lass rauschen und wandre fröhlich